Het is een mooie zondag hier, maar ook in Heerenveen. En ik wil daar toch even mee beginnen. We zijn bijna 2 jaar bezig in Heerenveen. En het is ontzettend genieten om te zien wat God ook daar doet. Wat daar gebeurt allemaal. En vandaag is daar weer een doopdienst. De hele aanbidding is daar. Nicolaas spreekt daar. En daarna gaat iedereen naar recreatiegebied De Heide om daar buiten Henk te dopen. Henk is tot geloof gekomen in Heerenveen. En sinds kerst wandelt hij met God eigenlijk. En het is zo mooi om te zien hoe God zijn leven vernieuwt en verandert en relaties herstelt. Echt heel cool om getuige van te zijn. Dus ik wil het toch hier noemen, omdat ook wij dat mogen vieren gewoon. Dat God hier aan het werk is. En we hebben dat vorige week ook zo bijzonder gezien. Ook in Heerenveen doet hij precies hetzelfde. Yes, we zijn met Hemelvaart eigenlijk een beetje spontaan met een serie begonnen. Wat allemaal begint met kijk. Dus toen was het kijk omhoog naar onze hoge priester in de hemel. Die sympathiek is, die met ons meeleeft, die troont, die regeert. Daarna was het met Pinksteren kijk om je heen. Tot aan de uiteinde van de wereld. Vorige week ging het over kijk vooruit op basis van Romeinen 8. En nu is het thema kijk naast je. En daar moest ik ook aan denken afgelopen week tijdens de avondvierdaagse. Wie heeft allemaal afgelopen week meegedaan met de avondvierdaagse? Het is niet overal tegelijk. Oei. Het is bedoeld om iedereen te stimuleren te wandelen, sportief te zijn. Dus er is werk aan de winkel. Maar goed, ik heb uiteindelijk 4 keer meegedaan. Want Eva die werd ziek, dus ik mocht 4 keer... Samuel liep ook al mee. 5 jaar, mensen. En als hij niet ziek was geworden woensdagnacht, had hij 4 keer 5 kilometer gelopen. Dus volgend jaar verwacht ik toch wat meer vingers de lucht in. Maar goed, de avondvierdaagse. En dat betekent verzamelen bij de klimhal. En dan op die weg over het bruggetje achter de kinderboerderij langs. Tot helemaal aan NAL Stende. Duizenden mensen. En op de laatste avond nog veel meer. En het was altijd een beetje worstelen om dan bij de brug te komen waar de school van onze kinderen zich verzamelde. En dan liep je echt, je moest er doorheen. En een aantal keren betrapte ik mij er zelf op dat ik bijna over de kleinste kinderen heen liep, die daar zich dan ook overal tussendoor wringen. En toen dacht ik, ja, kijk naast je, dat houdt wat in. Ik wil vandaag daarom daar ook op focussen. Kijk naast je. Wie is er naast ons. En het is soms zo gemakkelijk om langsheen, overheen, door de mensen heen te kijken die naast ons staan. We gaan soms, en dat is meestal niet bewust, maar we gaan soms juist voorbij aan de mensen die zich naast ons bevinden en misschien niet zo snel of gezond of zo heilig of zo sterk als ons zijn. We kunnen zo doelgericht worden dat de mensen die naast ons staan als het ware wegvallen uit ons blikveld en we de blik alleen maar vooruit hebben en ze raken achterop. Kijk naast je is ontzettend belangrijk. En ik wil straks Annette de Vries vragen om ook op het podium te komen en iets te vertellen over een groep die eigenlijk ontstaan is vanuit dit idee. Kijk naast je. Kijk naast je. Ik werd deze week geraakt door, voor mij in ieder geval, hele bekende woorden, waar ik zelfs wel een keer over heb gepreekt. Maar dat zijn woorden van Jezus, of over Jezus, in Johannes 13, vers 1. En daar staat, lezen jullie mee, het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus eet voor het laatste de zedermaaltijd met zijn discipelen. En hij weet dat de uren daarna de zwaarste, de meest duistere en eenzame uren van zijn leven hier op aarde voor hem zullen zijn. En Johannes wil dat we, als het ware, een bril opzetten, een bepaalde lens voor ogen hebben waarmee we alles wat er vanaf dit moment gaat gebeuren tot aan het kruis, dat we dat daarmee gaan lezen. Zijn liefde ging tot het uiterste. En dit is een prachtige vertaling in de MBV 21. Letterlijk is dit wat Jezus heeft gedaan. Er was niets wat Jezus in zijn liefde voor ons heeft gedaan. Er was niets wat hij nog meer had kunnen doen. Alles wat liefde te geven heeft, heeft Jezus aan ons gegeven. En die liefde begint ermee dat hij, de meester, de rabbi, de mens geworden God, de Messias, dat hij zijn status aflegt, zijn bovenkleed neerlegt. Dat hij de handdoek oppakt, dat hij neerknielt en dat hij de vieze, stoffige voeten van al zijn leerlingen stuk voor stuk gaat wassen. En daarvan zegt Jezus, lees jullie mee, ik heb een voorbeeld gegeven. Een voorbeeld. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En als niet op deze manier de liefde van God voor zijn zoon en de liefde van de zoon voor God in ons was uitgestort door de Heilige Geest van de Vader en de Zoon, dan was de opdracht om elkaar op deze manier lief te hebben tot het uiterste was heel frustrerend geworden. Een onmogelijke opgave. Maar als we de liefde van de drie-enige God ten diepste hebben leren kennen, aanvaarden en beantwoorden, alleen dan hebben we een gevuld reservoir. En dan hebben we het zelfvertrouwen om lief te hebben op deze manier. Tot het uiterste. Tot er niets meer te geven is. Kijk naast je. Dat staat eigenlijk voor liefhebben tot het uiterste. En ik weet van mij persoonlijk dat ik daarin nog heel veel heb te groeien. En ik durf dat ook wel te beweren voor ons allemaal. Dat we hier allemaal nog iets in te leren hebben. We mogen onszelf en elkaar dan ook de liefde geven om daarin te groeien. Om steeds beetje bij beetje, stap voor stap het voorbeeld van Jezus hierin te volgen. En een van de plekken waarin we hier kunnen groeien zijn de connectgroepen. Kringen, groeigroepen, celgroepen. Het heeft allerlei namen over de hele wereld. Wij noemen het connectgroepen en ik geloof in connectgroepen. Of het nu uit 3 of 8 of 15 mensen bestaat, maar een groep van mensen die het leven met God en met elkaar samen wil doen. Zoveel als dat mogelijk is. Iedere stap voorwaarts in verbinding is winst. Het hoeft niet perfect. Er is niet één juiste manier waarop dat eruit ziet. Maar zolang je elkaar maar bij de hand pakt, naast elkaar gaat staan en blijft staan en jezelf uitdaagt om lief te hebben met een liefde die tot het uiterste gaat. We hebben op dit moment zo'n 32 connectgroepen voor jongvolwassenen en daarboven samen. En simpel gezegd, teruggebracht tot de kern, zijn er 3 grondpatronen voor iedere groep die we willen neerleggen en eigenlijk ook in de hele gemeente. En de eerste is deze. Het relationele grondpatroon van connectgroepen. Creëer een veilige plek voor relaties. We hebben allemaal een diepe behoefte om relaties met andere mensen aan te gaan. Die voorbij gaan aan oppervlakkigheid en genot, maar die betekenisvol zijn, die zinvol zijn. Betekenisvol omdat het tot op het zielsniveau gaat, omdat het gaat tot op een niveau waarin we ons voor elkaar kunnen openen zonder dat we veroordeling verwachten. We kunnen delen wat onze vragen en twijfels zijn. We kunnen delen wat we te vieren hebben. We kunnen delen wat ons beweegt en waar we van genieten. We kunnen delen waar we pijn van hebben of teleurstelling over ervaren. Maar dat is de diepte die we heel graag zouden willen. En de een kan dat met 2 of 3 mensen. De ander kan dat met 8 of 10 of zelfs 20 mensen. Maar we hebben allemaal die behoefte. En die wordt des te sterker op het moment dat het ons aan die soort relaties ontbreekt. En we vinden allerlei ongezonde manieren om de leegte die dan ontstaat, om die te vervullen. Maar het is er altijd. Een diepe, brandende behoefte om te kennen en gekend te worden. En in connectgroepen zijn zulke diepe relaties zijn niet af te dwingen. Dat is niet wat ik bedoel. Daarom zeg ik ook niet dat als connectgroep dat je dit soort relaties moet afdwingen. Maar daarom zeg ik, creëer een open plek. Een veilige plek waar die relaties kunnen groeien. En het opengaan voor elkaar heeft in de ene groep een paar maanden nodig, in de andere zelfs een paar jaar. Verbinding kun je niet forceren, je kan het niet afdwingen. Maar wat de opdracht voor iedere connectgroepleider en eigenlijk voor ieder lid van groepen is, is dus die veilige plek creëren voor relaties. Als Jezus uit de dood is opgestaan, dan maakt hij aan Petrus, die hem 3 keer heeft verloochend, dan maakt hij aan hem duidelijk, voor mij heb jij niet afgedaan. Je hoort er nog steeds bij. En hij doet dat door 3 keer die vraag te stellen, Petrus, hou je van mij? En de 3de keer wil ik samen met jullie lezen. Voor de 3de maal vroeg Jezus hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij het voor de 3de keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. En Jezus zei, weid mijn schapen. En heel vaak leggen we dus de nadruk op het feit dat Jezus hier de relatie met Petrus herstelt. Maar er gebeurt ook nog iets daarna. Jezus daagt Petrus 3 keer uit. Als Petrus heeft gezegd, ja, ik houd van u, zorg voor mijn kudde. Weid de kudde. En een goede herder zijn van een kudde vraagt dat je zorgvuldig observeert en dat je voortdurend paraat staat om te zorgen. Petrus moest zijn liefde voor Jezus tonen in zijn liefde voor de schapen die God aan hem zou geven. En ik denk niet dat Jezus hier Petrus de opdracht geeft om maar willekeurig voor iedere voorbijganger te zorgen die hij tegenkwam. Als een herder wordt geroepen om te zorgen voor een kudde, om het te weiden, om het te hoeden, dan is het een kudde die hij kent. Hij kent hun behoeften. En dat vereist nabijheid. Er is verbinding voor nodig. Dus de belangrijkste manier waarop Petrus liet zien aan Jezus dat hij nog steeds van Jezus hield, was door te zorgen voor mensen. En het zou gemakkelijk zijn om dit af te doen als een soort van unieke opdracht voor Petrus, maar ik denk dat we ons daar niet zo gemakkelijk van af kunnen maken. Het is een opdracht voor connectgroepleiders in het bijzonder, maar ook voor iedereen die lid is van een groep, voor iedereen die ook nog niet lid is van een groep, om manieren te zoeken om voor elkaar te zorgen. Als we niet van een kudde mensen houden, hoe kunnen we dan beweren dat we van God houden? Petrus had deze levensopdracht heel goed begrepen. Hij schrijft in zijn 1e brief, tot slot, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broers en zussen. Wees barmhartig en wees bereid om de minste te zijn. En de apostel Johannes die schrijft in zijn 1e brief de volgende woorden. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broer of zus, dan is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij nooit gezien heeft lief hebben als hij de ander die hij wel ziet niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. En we moeten eerlijk zijn, er zijn tijden dat het gemakkelijker zou zijn om dat we God zouden kunnen lief hebben en onze geestelijke familie kunnen negeren. Want die kunnen soms irritant zijn, vermoeiend, ze lieten ons in de steek, soms roddelen ze over ons. Ze vereisten dat we ons leven voor hen aanpassen. En soms voelt de verbinding in een gemeenschap van gelovigen alsof het meer kost dan het de moeite waard is. Maar Jezus fluistert op de achtergrond. Als je van mij houdt, dan zul je van hen houden. Ik wil Annette de Vries naar voren vragen. En zij gaat iets vertellen over de bijzondere groep die vorig jaar, dus eigenlijk aan het begin van dit kerkseizoen, zeg maar, is ontstaan. En ik was daar een paar weken geleden, was ik daar een keer bij. En er stonden al allemaal creatieve materialen en diamond painting dingen op tafel. En ik was even bang dat ik daar aan mee zou moeten doen. Maar gelukkig, we hebben gefocust op een goed gesprek en op gebed voor elkaar. Dus dat werd me bespaard. Yes. Je gaat het uit het hoofd doen.
Ja. Lukt dat? Zo, dat was net alsof ik een berg op moest. Maar goed, dankjewel Joost. Ja, spannend om hier te staan. Want ik ga iets heel persoonlijks delen. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat we hier aandacht voor vragen. Ja, ik ben Annette dus. Ik ben geboren met een open rug en een waterhoofd. Dat laatste, daar gaat het even om. Nou ja, ik loop met krukken, omdat door corona mijn evenwicht ook wat aangetast is. Maar goed, dat herstelt zich wel, gaat alleen wat langzaam. Ik kom hier al sinds 2012 in de kerk. En ik heb altijd op een gewone connectgroep gezeten. Ging in het eerste principe ging dat prima, totdat corona kwam. En toen merkte ik eigenlijk hoe hard ik moest vechten om bij een normale groep te kunnen zijn. Want door mijn waterhoofd werkt mijn geheugen echt heel erg grillig. We hebben net een high five gegeven. Jongens, als jullie me straks na de dienst aanspreken, ik heb geen idee meer wie je bent. Het spijt me. Ik kan geen gezichten onthouden. Dus als je het hebt over kijk naast je, ik spreek nooit nieuwe mensen aan. Waarom niet? Je kunt je de volgende week weer rustig aan mij voorstellen en ik denk dat ik je nog nooit eerder heb gezien. Heel lastig af en toe, best ook wel vervelend. Maar goed, gelukkig heb ik mensen naast me staan die dat wel heel goed kunnen. Dus die helpen me af en toe eventjes. Als je gaat kijken naar een connectgroep, dan is het best wel lastig om daarin te functioneren als je wat mankeert. Want je bent altijd aan het knokken om gewoon mee te kunnen doen. Want dat is wat mensen willen. Je wilt eigenlijk gewoon meedoen. Maar door gebrek aan energie, een slecht geheugen, zoals dat van mij, of door gewoon andere dingen, is dat niet altijd mogelijk. Daar ben ik heel boos over geweest. En met mij, mijn lieve mede-connectgroepleidster Sandra ook, die tegen ongeveer dezelfde dingen aanloopt. Maar op een gegeven moment toen heeft de Heilige Geest op ons hart gebracht om te stoppen met boos zijn en eens te beginnen met de oplossing. Die hebben we gevonden, want we zijn een eigen connectgroep gestart. We zijn op dit moment met z'n vieren en inderdaad, Jelmer, we zijn vooral aan het knutselen. We praten over God, we bidden. En bij ons is het vooral zo dat je daar kan komen zoals je bent. Als iemand het na een half uur niet meer trekt door energie of door iets anders, dan gaat diegene gewoon weer naar huis en dan is het prima. Als je een keer niet kunt komen, geen enkel probleem. Schoonmaken, sorry mensen, we doen het niet, want dat gaat gewoon niet. Met het koffie mee ook niet, want dat redden we ook niet. Maar wat kunnen we wel? We kunnen van Jezus leren. We kunnen de wereld laten zien hoe mooi je kunt zijn als je gewoon een beetje anders bent. En dat is eigenlijk waar het om gaat. En wat we hebben gezien, we zijn zoals ik zei met z'n vieren. Een van de mensen die bij ons zit, die durfde nooit te bidden. Want die dacht dat ze daar niet waardevol genoeg voor was. Maar we bidden wel altijd en we nodigen iedereen uit om gewoon mee te doen. En het heeft een paar keer gekost, maar ja hoor, daar ging ze. Vol vuur heeft ze gebeden voor van alles en nog wat. Zij hoeft niet meer te knokken. En daardoor kan ze zijn wie ze is en groeien samen met God. De andere die bij ons zit, die zit inmiddels in het welkomsteam. Nou, dat hadden we echt nooit gedacht. Die is hier als verlegen meisje binnengekomen en die is nu vol vuur bezig om van Gods woord te vertellen. En wij worden daar echt heel erg blij van. Dus wat we eigenlijk heel graag willen is, als iemand zich in dit verhaal herkent en denkt van ja, het lukt mij gewoon niet om met een gewone groep mee te gaan, Meld je alsjeblieft bij Sandra, bij mij of bij Joost. En we gaan kijken met je. Want wij geloven dat iedereen een maatje kan hebben om mee op te lopen. En je past niet altijd in een connectgroep. Moet dat? Nee, natuurlijk niet. Dat hoeft helemaal niet. Maar het moet ook niet zo zijn dat iemand alleen door het leven gaat, alleen omdat er niks is. Dus alsjeblieft, als je dit herkent, meld je bij ons en we gaan gewoon kijken wat er wel mogelijk is. En het is ons verlangen, en daar worden we echt heel enthousiast van, om heel veel groepen op te starten met mensen die wandelen met God op hun eigen manier. Dankjewel, Janne.
Ja, mooi verteld. En zonder oordeel, voor de duidelijkheid. Maar het is gewoon mooi dat er ruimte ontstaat om even op een andere manier of op een ander tijdstip dan de meeste mensen samen te komen. En of je nou dan even eerder naar huis moet met, inderdaad toen ook met hoofdpijn, of misschien zelfs even op bed moet liggen, dat kan allemaal. En ik vind het heel inspirerend hoe Annette en Sandra dat samen vormgeven. Dus als je nou hun niet kan vinden, mail gewoon naar connect@clc Leeuwarden en dan weten wij hun wel te vinden. Ja? Dankjewel. Oké. Veel zegen voor de groep. En ja, ik zie ernaar uit wat voor andere nieuwe groepen er nog meer kunnen ontstaan. Omdat we dit allemaal zo nodig hebben. Een plek om relaties te hebben. Omdat relaties ook belangrijk zijn voor mijn volgende grondpatroon. En dat is het groeigrondpatroon voor connectgroepen. Realiseer dat groei alleen stand houdt door relaties. Dus iedere connectgroep is gericht op geestelijke groei. Van het leven van de eerste gemeente tot de kerken die later zijn ontstaan en waar Paulus zijn brieven aan schrijft, zien we dat gelovigen niet alleen maar samenkomen voor de fun. Paulus die schrijft bijvoorbeeld aan de gemeente in Colosse en de kerken ook daaromheen. Het was een rondzendbrief. Maar hij schrijft dit. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Je moet je voorstellen, toen Jezus op aarde rondliep, was zijn onderwijs vaak revolutionair. Hoe vaak zei hij niet, jullie hebben gehoord dat, maar ik zeg jullie. En vul maar in. En hij deed dat soort onderwijs niet om de wet te ontkrachten. Dat zegt hij zelf ook, dat doe ik niet. Maar wat hij wel komt ontkrachten is vaak de verkeerde uitleg en toepassing die in die tijd aanwezig was. En hij zegt, ik wil jullie weer terugbrengen naar het hart van al die leefregels, al die principes die God ons heeft gegeven. En toen de eerste gelovigen er samenkwamen met dat onderwijs van Jezus nog vers in hun gedachten, of ze hadden het misschien gehoord uit eerste hand van apostelen of andere gelovigen die Jezus hadden gezien en met hem waren opgetrokken, of als hij in de buurt was, als ze een keer hem hadden gehoord, zullen ze het daar eigenlijk steeds weer over hebben gehad. Weet je nog dat Jezus zei? En ze deelden met elkaar. Vandaag had ik een klant in de winkel en die was zo ontzettend moeilijk dat ik in mijn gedachten tegen hem zei, wat ben jij een dwaas, een loser. Maar Jezus die zei een keer, weet je nog, daar bij de berg, dat als wij in ons gedachten al denken, je bent een dwaas of we spreken dat uit, dan heb je het gebod, gij zult niet doden, heb je al overtreden. Ben ik dan nu een moordenaar? Moet ik vergeving vragen? Hoe zit dat? Hoe zit dat eigenlijk? Dat ik kwam een soldaat tegen en die heeft zeg maar helemaal misbruik gemaakt van mijn situatie en van mijn tijd en weet ik allemaal niet wat. Moest ik nou echt nog met hem een tweede mijl op gaan lopen? Moest ik haar echt de andere wang toekeren? Weet je, dat soort gesprekken ontstonden. En iedereen was ermee bezig en op gefocust van gaan wij vandaag, hoe gaan wij morgen, hoe gaan we in ons gezin, hoe gaan we in ons werk, hoe gaan we in ons huwelijk, in onze relatie, hoe gaan we in onze vriendschappen, al die dingen, al die uitdagende dingen die Jezus met ons delen, toepassen? Hoe werkt dat eigenlijk? En wat te denken van een voorbeeld als dit? Handelingen 18, vers 24, lezen jullie mee. Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man die goed onderlegd was in de schriften. Hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem nog preciezer uit wat de weg van God inhield. En wat ik hier zo mooi vind, is dat er geen verwijt of vermaning is. Hoe durf jij te spreken over Jezus als je nog niet alles voldoende weet? Nee, ze moedigen hem aan. Ze hadden een hele menselijke reactie kunnen uiten. Maar ze moedigen hem aan en ze nemen de tijd. Priscilla, de vrouw eerst, revolutionair in die tijd. Eerst de vrouw, dan de man. Maar ze nemen de tijd om Apollos alles uit te leggen over de weg van Jezus. De weg naar leven, de weg voor je hele leven. Dat soort gesprekken zijn zo ontzettend belangrijk. En we lazen, laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. En geloof me, dat bereik je niet in je eentje. Ik ben zo blij dat ik de woorden van Christus, de woorden van de Bijbel, kan delen met mijn Connectgroep, kan delen met mijn leesgroep van Heel de Kerk Leest via YouVersion, kan delen met onze voorganger Nicola, kan delen met familie en vrienden. Alleen op mezelf zou ik nooit en te nimmer de rijkdom van Jezus' woorden kunnen vatten zoals ik ze nu vat, bijna 40. En ik heb nog zo ontzettend veel te leren en te ontdekken. En dat kunnen we alleen maar samen. Een onderzoek bevestigt wat de Bijbel al lang laat zien. Mensen veranderen consistenter, veranderen duurzamer wanneer ze relaties onderhouden. Een journalist die onderzocht hoe mensen succesvol veranderen, en hij ontdekte dat er eigenlijk drie hele simpele concepten zijn waardoor verandering blijvend is. Hij zegt, het eerste concept is: een nieuwe relatie of gemeenschap van mensen geeft inspiratie en hoop dat verandering mogelijk is. Ten tweede, de gemeenschap helpt iedereen de nieuwe gewoonten en vaardigheden te oefenen, te leren, te beheersen en die nodig zijn voor een succesvolle verandering. En ten derde, die nieuwe community helpt een nieuwe manier van kijken naar de wereld te creëren. En bij iedere stap heb je andere mensen nodig om te veranderen. Dus wil je Jezus volgen? Wil je meer op hem gaan lijken? Je kan niet zonder connectie, zonder verbinding. En dat is ook waar de schrijver van de Hebreeënbrief op doelt in Hebreeën 10. Als hij zegt, laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Het is zo belangrijk dat we elkaar blijven opzoeken in grote groepen, in kleine groepen, in vriendschappen, online, digitaal. Maar zoek elkaar op. En ik wil dit punt eindigen met te zeggen dat we niet eigenlijk de misvatting moeten hebben dat verandering gaat over perfectie. En dat is een norm die niemand kan halen. Zeker. We hebben het zelf ervaren, we zien het om ons heen, dat mensen soms in korte tijd echt helemaal kunnen veranderen en vernieuwd worden. En een ander leven gaan leiden die begint in hun denken. Dat kan. Maar bij heel veel mensen gaat aan- en afleren. Veranderen gaat langzaam. Het betekent niet dat je zwak bent als het in een rustig tempo gaat. Het is eigenlijk net als met een fitnessprogramma. Je begint niet meteen met 300 kilo te tillen. Je begint veel lager. Ik heb geen idee hoeveel. Ik heb nog nooit een fitnessprogramma gevolgd. Maar ook in mijn geval zou het traag gaan. Een langzame opbouw. Om mijn lichaam te sparen, om het verantwoord te doen. Justin, misschien moeten we een keer praten. Maar ik wil zulke armen als Justin. En ik speel ook nog een beetje gitaar, dus dan... Goed. Maar het begint met kleine verbeteringen. Kleine stappen waarop je dan vervolgens weer kunt verder bouwen. Met de hulp van mensen om je heen. En mijn laatste grondpatroon, lezen jullie mee, het missionaire grondpatroon van Connectgroepen. Jezus' liefde tonen door dienstbaarheid en getuigenis in al je relaties. De laatste Bijbeltekst die ik lees, heb ik al veel vaker gelezen. Het is en blijft een van mijn favoriete passages uit de Bijbel. En we vinden het in Handelingen 2. Het is de grondtekst ook voor heel ons Connectgroepwerk. En we lezen daar: de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer voegde dagelijks breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. En hierin komt alles samen. De mensen die tot geloof komen, die worden deel van een nieuwe community. En dat betekende voor sommige mensen dat ze verstoten werden door de familie of de gemeenschap waar ze deel van uitmaakten. Maar ook als dat niet gebeurde, als je bij Jezus gaat horen, dan word je lid van een nieuwe familie. Een familie met nieuwe gewoontes en nieuwe patronen om te leven. Dus allereerst het relationele grondpatroon. Ze ontmoeten elkaar in de huizen. Ze eten graag samen. Ze delen alles wat ze hebben. Je ziet het groeipatroon direct vanaf het begin. Ze houden zich bezig met het onderwijs van de apostelen. Ze delen de verhalen van Jezus. Ze delen de wonderen die gebeuren dagelijks om hen heen. En ze bespreken met elkaar, hoe kunnen wij dat nou toepassen? Hoe doen wij dat? Op de plek waar wij zijn en gesteld zijn. En het derde grondpatroon wat je hier ziet, is missionair. Ze groeien. En dat staat niet los van die andere patronen. Maar de gemeenschap van gelovigen is zo aantrekkelijk dat andere mensen daartoe worden aangetrokken. Met Pinksteren citeerde ik Arnoud Drop, de directeur van Alpha Nederland. Jullie waren allemaal op een conferentie, dus ik doe het gewoon nog een keer. Maar hij zei: de kerk hoeft er geen moeite voor te doen om binnen een paar jaar naar binnen gekeerd te raken. Dat gaat helemaal vanzelf, voor iedere kerk. En laat ik heel duidelijk zijn, connectgroepen met een duidelijk relationeel en groeigrondpatroon zijn nooit bedoeld om dat voor zichzelf te houden. Om het alleen maar heel leuk en cozy samen te hebben. Maar het is altijd bedoeld om de ogen naar buiten te richten. Om open te zijn. De Heilige Geest vanaf de Pinksterdag beweegt de apostelen en alle gelovigen die na hen komen van binnen naar buiten. Van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria, tot aan de uiteinden van de wereld is de oneindige beweging van de Geest in jou en door jou heen naar de gemeente, naar de mensen, de woonplaats, het land en de wereld om jou heen. Het gaat door en door. Er zijn mensen naast ons. En we hebben het hele jaar in de connectgroepen ook eigenlijk aandacht daarvoor gehad in andere bewoordingen. Maar we zeiden: discipelschap en vermenigvuldiging gaan hand in hand met elkaar. De Bijbel laat het zien. En de praktijk vraagt het. De praktijk vraagt het echt. Het is nog niet letterlijk iedere dag. En toch over het afgelopen seizoen, als je kijkt naar alle Jovo-groepen en alle, nou ja, laat ik dan zeggen, volwassen groepen. Over al die groepen, vrijwel wekelijks, zijn er mensen die aangeven, ik ben wel geïnteresseerd. Ik zou wel bij een groep willen. Hebben jullie een plek voor mij? En soms is het één iemand tegelijk en soms zijn het er acht tegelijk. En iedere keer weer doen we ons best om iedereen een goede plek te geven. Maar ik ben eerlijk, we hebben veel meer mensen nodig die zeggen, dit missionaire grondpatroon in mijn leven, het niet naar binnen gekeerd raken, daar moet ik een stap in zetten. Ik heb het nodig dat de Heilige Geest mijn ogen richt, niet alleen maar naar binnen, maar ook naar buiten. Mijn huis, mijn hart, mijn leven, het is niet alleen voor mezelf. Het is ook voor de mensen naast mij. En dat vraagt om open te zijn aan iedereen, aan alle groepen. Dat vraagt om open te zijn voor vragen. Dat vraagt van ons allemaal om getuigend en dienend te zijn waar we ons ook bevinden. Het vraagt om een voortdurende missionaire mindset. En nogmaals, die verliezen we zo ontzettend snel. Dus daarom voel ik me helemaal niet schuldig om het 2 weken nadat ik het zei het nog een keer te zeggen. De Heilige Geest maakt een beweging naar buiten. Naar buiten. En dat is dus niet alleen maar veraf. Dat begint heel direct dicht naast ons. Deze grondpatronen voor connectgroepen zijn de grondpatronen voor de hele gemeente. Kijk naast je. En niemand van ons kan iedereen zien. En voor iedereen zorgen. En daarom is iedereen nodig om iedereen te zien en voor iedereen te zorgen. Niemand van ons groeit en verandert blijvend op zichzelf. Iedereen heeft hiervoor relaties nodig. En niemand van ons heeft het evangelie gehoord en ontvangen om voor zichzelf te houden. Iedereen die is gered door Jezus' liefde, is geroepen om die liefde te delen met woorden en met daden. En ook vandaag zegt Jezus tegen ons, net als tegen Petrus, heb je mij lief? Zorg dan voor de mensen die ik aan jou ga toevertrouwen. In jouw kudde, een groeiende kudde, waar dagelijks mensen aan toegevoegd mogen worden. Zullen we met elkaar het hoofd buigen en in gebed gaan? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een levende God bent. Heer, u bent krachtig aanwezig vandaag. U werkt in ons midden. We mochten horen over wonderen die u doet. En Heer, ja, er zijn zoveel dagelijks dingen waarvan we kunnen getuigen, waardoor we zien, soms door de strijd heen, soms door de eenzaamheid heen, dat u er bent. En God, ik dank u dat u vandaag ook onze ogen richt op de mensen naast ons. En ik bid voor mezelf en ik bid voor ons als kerk, Heer, als we dat niet goed hebben gedaan, wilt u dat vergeven. Heer, soms zien we voorbij aan de mensen die het dichtstbij zijn. Soms willen we zo hard, Heer, dat we te snel gaan. Soms is het gewoon onbegrip, waardoor we ons niet kunnen inleven en niet kunnen voorstellen de beperkingen, de vragen, de zorgen, het verdriet, de strijd waar de ander mee te maken heeft. Maar Vader, vandaag willen we onze ogen richten naast ons. En ik bid dat u door uw Heilige Geest ook een werk gaat doen in ons allemaal. Heer, dat we barmhartig zullen zijn, dat we geduldig zullen zijn, dat we bereid zullen zijn de minste te zijn. Dat we bereid zullen zijn de extra mijl te gaan. Dat we bereid zullen zijn om vieze voeten te wassen. Dat we bereid zullen zijn om tot het uiterste lief te hebben. Want dat is de liefde waarmee u ons hebt lief gehad. Stort uw liefde uit in ons. Heer, ik dank u ook voor deze gemeenschap. Zo imperfect als we zijn van u. We doen ons best. En Heer, we willen samen, ja, willen we dat relationele grondpatroon, het groeigrondpatroon, het missionaire grondpatroon, willen we neerleggen. Heer, ook al is het soms ongemakkelijk, ook al moeten we soms dingen afleren, ook al is het soms een enorme uitdaging. Maar Heer, we willen deze grondpatronen neerleggen, omdat we iedereen naast ons willen zien en uw liefde met hun willen delen. We bidden om uw zegen daarover. En we danken u dat we het niet vanuit onszelf, maar vanuit uw liefde en geest mogen doen. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan, mensen? En ik wil jullie uitnodigen om tijdens de aanbidding, tijdens het zingen van nog een aantal liederen, om ook naar de hoeken van de zaal te gaan. Daar staan mensen die voor je kunnen bidden. God wil vandaag wonderen doen. God wil zijn liefde in jou uitstorten. Misschien heb je het wel even nodig om juist daar nu te beleven. Er staat iemand naast me. Wat het ook is, ga naar, zoek die plekken op. Ontvang wat God aan jou wil geven door zijn Heilige Geest.